gaan met elkaar een gedeelte lezen uit de Heilige Schrift en wel uit het Lucas-evangelie, het 17e hoofdstuk. En we lezen vanaf het 22e vers tot en met het 18e hoofdstuk, het 8e vers. Lucas 17. Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 17e hoofdstuk, en we beginnen bij vers 22. Waar het woord van de Heere tot ons komt, en hij, dat is Jezus, zeide tot de discipelen, er zullen dagen komen, wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En ze zullen tot u zeggen, zie hier of zie daar is hij, gaat niet heen en volg niet. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksemt, tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Ze aten, ze dronken, ze namen te huwelijk, ze werden ten huwelijk gegeven, tot de dag op welke Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam en verdierf hen allen. Desgelijks ook gelijk het geschied in de dagen van Lot, ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Maar op welke dag Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierf hen allen. Evenalzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. En in diezelfde dag wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zijn zal, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Bedenk aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op één bed zijn, en de een die zal aangenomen en de ander die zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen te samen malen en de ene zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn en de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem, waar, heren? En hij zeide tot hen, waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. En zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zeker weduwe in diezelfde stad en ze kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie. Nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat die onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen, zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Tot zover. Lucas 18 vers 8b is de kerntekst van vanmorgen. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Drie gedachten vanmorgen, gemeente, jongens en meisjes. De eerste gedachte is de tijd. en de tweede de gelijkenis en de derde het gebed. Jongens en meisjes, een paar weken geleden stond er een meisje van 19 jaar voor de pastorie in Montfort. En zei: dominee, ik wil u even spreken, kan dat? Ik zeg: kom maar in. Ze zegt: ik ben bang dat ik niet oud word. Ik zeg: oh. Ze zegt: zou u me dan willen begraven? Ik zeg: waarom denk jij dat je niet oud wordt? Zegt: dominee, ik heb soms zo'n heimwee. En sinds dat de Heere in mijn leven gekomen is, zegt ze, valt het leven mij zo tegen. Zo, 19 jaar. Toch? En zegt ze, ik val mezelf zo tegen. Ik denk echt, dominee, dat ik niet oud word. Nou ja, daar ben je natuurlijk dominee voor. Dus ik zei tegen haar, ja, misschien ben je een beetje moedeloos. Hè, net als Elia onder de jeneverstruik. En dat je eigenlijk misschien wel heel veel verwacht en verwacht heeft. Toen God in jouw leven kwam en toen de Heere Jezus in jouw hart kwam wonen. Misschien had je wel zo'n beeld van, nu krijg ik een soort paradijs op aarde. Dat kan, dat je dat denkt, jongens en meisjes. Dat dacht ik ook vroeger. Ik dacht, als je een kind van de Heere bent, dan zorgt hij voor je, toch? Of niet? Ja, toch? Dan zorgt hij voor je en dan beschermt hij je en dan troost hij je. En dan geeft hij je blijdschap. Dat is ook zo. Maar er is ook wel een andere kant. Een andere kant dat inderdaad het leven niet altijd eenvoudig is. Als je de Heere Jezus lief mag hebben, jongens en meisjes. En het is ook waar dat de Heere dan in je hartje een soort heimwee werkt, dat je verlangt, ja, waarna? Waar verlang je naar? En toen zei ik tegen haar, verlang je dan naar de dood? Ze zegt, nee, maar meer naar zijn wederkomst. Ik zeg, waarom? Waarom juist naar zijn wederkomst? Ze zegt, nou, als je sterft, dominee, dan ga je lichaam het graf in en dan ga je ziel wel naar de Heere toe. Maar wederkomst is nog een stapje verder, toch? Als hij straks wederkomt, dan zullen de graven toch open gaan en dan zullen de kinderen van de Heere weer een lichaam krijgen. Echt waar? Zodat je met ziel en lichaam op deze aarde samen met de Heere eeuwig mag wonen. Dat is wat. Wie verlangt daarna? Geen vrome praatjes, maar wie heeft er vanmorgen verlangd naar de wederkomst? En hij zeide tot zijn discipelen, er zullen dagen komen dat je ernaar verlangen zult, dat ik komen zal. En je zult mij verlangen om mij te zien, maar gij zult mij niet zien. En er zullen mensen zijn die zullen zeggen, hij is hier of hij is daar, maar gelooft ze niet. Want hij zal niet hier zijn en hij zal niet daar zijn, maar als die straks komt, dan zal oost en noord en west en zuid, die zullen hem zien. Nee, niet geconcentreerd in de eerste plaats, zomaar alleen op een bepaalde plaats, maar dan zal oost, noord en west en zuid hem zien en het zal zijn als de bliksem aan een heldere hemel, zegt Jezus. Hou je daar rekening mee? Hou je de rekening mee dat hij komt? Wat is bijvoorbeeld een teken dan? Een teken dat hij dichterbij komt? Nou, de mensen in Scherpenissen zullen gewoon eten en zullen drinken en zullen een akker kopen en verkopen. En ze zullen ten huwelijk uitgeven en ze zullen ten huwelijk nemen. Dat is toch niks bijzonders? Ja, maar dat is het juist. Dat is het juist. Juist in die laatste der dagen, wanneer de tekenen gezien worden dat hij eraan komt, doen ze net alsof er niks aan de hand is. En ze eten gewoon en ze geven ten huwelijk uit alsof dat hij helemaal niet onderweg is. Nee toch? Zo leef je toch zeker niet in 2017? En misschien zegt de een wel, ja, maar dit is al zo lang gezegd en het is al zo lang geleden gebeurd. Dat het toen ook al klonk op de preekstoel en in de geschiedenis 2000 jaar terug dat hij eraan komt. En we zijn 2000 jaar verder en er is eigenlijk nog niks veranderd. Nou, dan bent u stekenblind. Of het staat gewoon heel ver van ons af. Gemeente van Scherpenissen, we kunnen zo bezig zijn en met het aanbod van genade, met verkiezing en wedergeboorte. En dan zou u misschien zeggen, ja maar dominee, dat is het allerbelangrijkste. Je moet weten dat je in Christus geborgen bent. En je moet weten dat het bloed van het lam aan de posten van je hart is gestreken. Jazeker. En sommige mensen in de kerk die denken, daar eindigt het. En laat ik hopen, als ik 80 ben, dat ik daar in ieder geval iets van mag kennen. Zover is de kerk weg. Terwijl dit eigenlijk een beginpunt is. Want voordat er pas de wederkomst en dat we gaan nadenken door de Heilige Geest over de komst van de Heer Jezus, dan is het beginpunt dat je weten moet dat je geborgen bent in Christus. En dan begint het pas. En dan heb God zoveel in zijn woord geopenbaard, 2/3 van de Bijbel, dat het gaat over wederkomst en over de tekenen van de tijden en wat er voor de deur staat. Komt het zo Scherpenissen dat er zo weinig gesproken wordt over de wederkomst en over de toekomst des Heren? We zijn allemaal zo druk met onszelf, en dat is dan nog het meest positieve, dat we druk zijn met de dingen van het koninkrijk. Maar waar het ten diepste om gaat, waar gaat het eigenlijk over? Het gaat om de eer en om de glorie van God, daar gaat het om. Ja, dat heeft eerder geen plaats. We moeten eerst weten dat we rechtvaardig zijn in de ogen van God. Dan komt de Heilige Geest in ons wonen. En dan krijgen we andere begeertes, andere verlangens, een ander uitzicht. Gaan we anders tegen de wereld aankijken, anders tegen je portemonnee, anders tegen het aardse leven. Dan komt er, jongens en meisjes, een heimwee, een verlangen in het hart om op de tekenen van de tijden te letten. Dan zeg je niet meer tegen elkaar, ja, maar dat zijn verborgen dingen. En de verborgen dingen zijn voor de Heer, hoor. De Bijbel staat er boven. Waarvan? Van Christus wederkomst. Maar wie zit er op te wachten? Jij? Waarom staat het zo ver van ons af? Het is Pasen geweest, de opstanding uit de doden. Wederkomst, opstanding uit de doden. Tekenen van de tijden. Dat die straks zal komen, dat de een zal worden aangenomen en de ander zal verlaten worden. 2 op een bed, weet je wel. En dan denken we natuurlijk gelijk aan verkiezing en dan denken we gelijk, zo dogmatisch zijn we, dat we denken, oh ja, de een bekeert en de ander onbekeert. Maar het gaat over de wederkomst. Het gaat over dat Christus straks zal komen en dat we hem alle zullen zien. Daar gaat het over. Zie jij ernaar uit? Denk je er wel eens over na in je jonge leven? Wat zal dat straks wezen? Of denk je dat het een romannetje is? Of een praatje van een dominee of zo? Wie verlangt er? Wie heeft er heimwee? Heimwee naar het volmaakte. Want daar gaat het over. Om verlost te zijn van het lichaam der zonde. En verlost te zijn van de gevolgen van de zonde. Om straks met ziel en lichaam, Christus te mogen zien. Met hem te mogen wandelen op deze aarde. Nergens in de Bijbel lees je dat Paulus verlangt naar de hemel. Waar Paulus wel naar verlangt, dat is naar de wederkomst. Hij ziet zelfs tegen sterven op. In 2 Korinthe 5 zegt hij, ik hoop niet dat ik straks uitgekleed word. Dat het lichaam zich moet scheiden van mijn ziel. Want ik zie er naar uit, zegt hij, om met het hemelse op aarde overkleed te worden. In een punt van de tijd veranderd te worden. Opdat ik met een nieuw lichaam en met een wedergeboren ziel straks met ziel en lichaam God mag groot maken. Je kunt natuurlijk niet ergens naar uitzien als je er niet vanaf weet. Er moet wel over gepreekt worden. Ze moeten het wel horen. Want hoe zullen we uitzien naar iets waar we niet vanaf weten? Dan houdt het hier straks niet op, gemeente. En zoals ik een dinsdag een man moet begraven, dan houdt het niet op dat we zeggen, o graf, u hebt het laatste woord. Nee, dan mogen we bij het graf van een kind van God zeggen, dat het een slaapstede is, dat het graf geheiligd is, dat Christus in dat graf heeft gelegen, en dat straks Gods kind met ziel en lichaam, niet in de hemel, want in de hemel zijn maar een paar lichamen. Christus zelf is daar, met een lichaam. En Elia en waarschijnlijk Mozes en Henoch, opgenomen met ziel en lichaam in de hemel. Maar het overgrote deel van de kinderen van God, hun lichaam wacht in het graf op de wederkomst. En hun ziel, die is bij het sterven uitgegaan naar de Heer. En jongens en meisjes, al die graven, die wachten op het moment dat Christus zal wederkomen. Ik weet niet meer hoe die professor heette, maar die wilde aan zijn studenten uitleggen, want het was dwaasheid toch? Dwaasheid dat straks God zijn kinderen zou kunnen vinden naar het lichaam. De studenten waren niet te overtuigen. De volgende dag nam die professor in Engeland een emmer aarde mee. En hij had in die emmer aarde had hij snippers van ijzer gedaan. En hij stortte die emmer uit op de tafel in de collegezaal. En hij zei, jongens, ik zal je vertellen hoe God zijn kinderen vindt. En hij had een magneet bij hem. En hij liet hem over de aarde gaan. En al die ijzersprintertjes, die hechten zich vast aan die magneet. Hij zegt, zo zal God straks zijn kinderen uit de graven, zou die ze vinden. Wie ziet er naar uit? Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De dood is overwonnen door Christus, overwinnaar van dood en graf. En de kinderen van God wachten op zijn wederkomst. En die nog in leven zijn, gemeente, in Filippenzen 3 vers 20, dat is een gemeente. Als je over een gemeente praat, is dat een gemeente. In Filippenzen zagen ze uit met een groot verlangen dat hun zaligmaker uit de hemel komen zou, om hun vernederd lichaam te veranderen en het gelijkvormig te maken, jongens en meisjes, aan het verheerlijkte lichaam wat Christus heeft. Over toekomst gesproken. Over een werkelijkheid gesproken. Niet alleen over een geestelijk koninkrijk, maar ook over een letterlijk koninkrijk. Wederkomst. Maar voordat dat gaat gebeuren, moeten er eerst nog bange uren en bange tijden komen. En de discipelen vragen, waar zal het zich allemaal afspelen? En waar zal het allemaal gebeuren? En Jezus zegt, let op, waar de arenden zijn, daar zijn de dode lichamen. En waar de dode lichamen zijn, daar is de arend. Zal dat allemaal iets te maken hebben met die wederkomst? Daarom moet u de krant lezen, met gevouwen handen. Dat moet trouwens niet, maar dat ga je gewoon doen. Dat doet de Heilige Geest in je. Want wij zuchten toch, of zucht je niet meer? Wij zuchten toch in deze aardse tabernakel. En we zien uit naar de wederkomst. Dat hij spoedig komen zal. Door de oordelen en door de bangheid van de dagen, dat lees je in Lucas 17. En dan komen we ineens bij een gelijkenis. Een gelijkenis die Jezus vertelt. En die gelijkenis die heeft iets te maken met bekering. Nee. Die heeft iets te maken met wedergeboorte. Nee. Geliefde gemeente, de Bijbel zegt veel meer dan wedergeboorte en dan bekering. Nog een keer. Wedergeboorte is geen eindpunt, maar wedergeboorte is een beginpunt. Een begin van een nieuw leven. En de Heer Jezus vertelt de gelijkenis. Die heeft iets te maken met de wederkomst. Dat hoef je niet te doen aan inlegkunde. Ik hoef niet te fantaseren of zo, maar met gevouwen handen gewoon de Bijbel lezen. En uitzien naar het licht van de Heilige Geest. Wat bedoelt de Bijbel eigenlijk? Het gaat hier over de wederkomst, echt waar? Nou, er was namelijk een rechter, zegt Jezus, een onrechtvaardige rechter die God niet vreesde. Dat beeld gebruikt de Heer Jezus om het jou en mij scherp en duidelijk voor ogen te schilderen. En er was een vrouw en die vrouw die viel die onrechtvaardige rechter lastig. Niet zomaar. Niet af en toe een keertje. Maar het werd voor die onrechtvaardige rechter iets ondraaglijks dat telkens die vrouw bij hem kwam en hem lastig viel. Hij werd het gewoon zat. En om er maar van af te zijn, daarom gaf hij die vrouw maar waar ze om vroeg. En ze vroeg of dat die onrechtvaardige rechter haar recht wilde doen. Nou moet je heel snel die gelijkenis weer vergeten en niet allerlei toepassingen gaan maken, want daar is een gelijkenis niet voor. En niet zeggen, wie is die vrouw en wie is dan die rechter? En waar kwam ze eigenlijk precies voor? Nee, daar draait het eigenlijk niet om in deze gelijkenis. Het gaat in de gelijkenis altijd om de kern. Waar gaat het eigenlijk dan om? Nou komt het hoor. Zou God dan geen recht doen als die aardse rechter die vrouw nou op de duur toch haar verlangen geeft, zou God dan geen recht doen? Zou God niet doen wat hij belooft? Want die onrechtvaardige rechter is onrechtvaardig. Maar God is rechtvaardig. Misschien word je daar wel bang van. Heel veel mensen worden bang als ze horen over Gods rechtvaardigheid. Dat komt dat ze niet weten van de rechtvaardiging van de goddelozen. Daar komt het van. Maar Gods kind, die krijgt de rechtvaardigheid van God lief. Ik ga het uitleggen. Want wat betekent het eigenlijk dat God rechtvaardig is? Nou, dominee, dat God de zonde straft. En dat God de zonde niet door de vingers ziet. En dat God recht doet aan wat hij in zijn woord ons heeft aangezegd. En dan moeten wij niet denken dat God dat straks dan door de vingers ziet, want God is rechtvaardig. En God kan de zonde op een of andere manier, kan God de zonde niet door de vingers zien, want hij is rechtvaardig. Hij doet wat hij dreigt in de Bijbel. Zo luisteren mensen vaak in de kerk. En dit is een waarheid die je allemaal vroeg of laat leert. Te laat of op tijd. Maar de rechtvaardigheid, jongens en meisjes, van God heeft ook nog een andere kant. En wat is dat dan? Dat God doet wat hij belooft. Dat God niet liegt. Dat God niet dingen in het woord aanwijst en dingen in het woord zegt die hij toch achteraf gesproken niet doet. God is recht. Op God kun je aan. God kan niet liegen. God doet wat hij belooft. Zou God dan geen recht doen? Kijk, die onrechtvaardige rechter, die is niet te vertrouwen. Maar ja, wie vertrouwt er God? Weet je wie? Zijn uitverkorenen. Dat is een nawoord. Vinden we een nawoord, hè? Dat er onderscheid gemaakt wordt in deze gelijkenis. Het gaat niet over zondaren. Want het gaat hier niet over bekering, maar het gaat over Gods uitverkorenen. Wie zijn dat? Wie zijn er uitverkoren? Gods kinderen. Dan kun je weten dat je uitverkoren bent, wat dacht u? Maar wel in de goede volgorde. Al degenen die de verschijning van Christus hebben liefgekregen, die heeft God lief gehad van eeuwigheid. Moet niet omdraaien, hè? Kom je in Elios terecht. Dan word je raar in je hoofd. Want dan heb je het net aan de verkeerde kant uitgeworpen. Zoek in Christus geborgen te zijn, opdat je daarna weten mag dat God je lief gehad heeft. Over wie gaat het in deze gelijkenis? Over uitverkorenen. Wie zijn dat? Kinderen van God. Zou God geen recht doen? Aan wie? Aan zijn kinderen. Die dag en nacht tot hem roepen. O dominee, ik dacht altijd dat deze geschiedenis bedoeld was. En nou komt het hoor. Je moet er maar veel om bidden. En als je nou maar lang genoeg aanhoudt bij God, dan is God anders dan een onrechtvaardige rechter. Want dan is God rechtvaardig. Rechtvaardig? Zo lopen jongens en meisjes vast. Omdat we ze misschien wel aansporen om te bidden. En als je nou maar lang genoeg aanhoudt en lang genoeg bidt en ernstig genoeg bidt, dan is God gelukkig niet als die onrechtvaardige rechter. Staat hij niet. Gaat hij niet over. Het gaat over heel iets anders. Waar gaat het dan over? Dat God dingen beloofd heeft. En dat God een rechtvaardig God is die doet wat hij belooft. Maar dat het soms wel eens heel lang kan duren. Dat de genade leert wachten op God. Wat is dat wachten op God? Weer zo'n uitspraak, gemeente, waar heel veel mensen hun nek over breken. Ik wacht op God, dominee. Dat hij me bekeren zal. Dat is geen wachten in de Bijbel. Dat staat nergens in de schrift zo. Onbekeerde mensen wachten niet op God. Weet je wie er op God wachten? Zijn kinderen. Want die hebben geloof. En geloof heeft iets te maken met vertrouwen. En die hebben God leren kennen dat hij te vertrouwen is op zijn woord. Want hij is rechtvaardig. Zo kunnen er mannen en vrouwen in de kerk zitten vanmorgen. Die worstelen met God. Weet je wie die met God worstelen? Zijn kinderen. Die door de genade gerechtvaardigd zijn. Die worstelen met God. Of moet ik het nog anders zeggen? God worstelt met zijn kinderen. Zoals Jacob daar bij Peniel. En een man worstelde met een kind van God. Met een man die gerechtvaardigd was. En God worstelde met Jacob. God beproefde hem in de nacht. In de nacht van zijn geestelijk leven. Want Jacob moet morgen de dood in de ogen zien. Esau. En God bereidt zijn kind voor in de worsteling van de nacht. Om straks Esau te kunnen ontmoeten. En Jacob zegt, ik laat u niet los. Tenzij dat gij mij zegent. Over geloof gesproken. Dat is nou geloof. Dat je man bent en verlamd bent en dat je kracht kwijt bent. En dan hangen aan die nek van die man. Ik laat u niet los. Gaat het daarom bekeerd worden? Helemaal niet. Het gaat over Gods belofte. Wat heb God aan Jacob beloofd? Ik zal je thuis brengen. Bij je vader. In het land van de belofte. En dan komt Esau notabene. En dan lijkt het dat alles in de dood eindigt. En dan worstelt de man met Jacob. Ik laat u niet los. Zou God geen recht doen aan degene die zich vastklampen aan Gods belofte? Zou God dan geen recht doen aan hetgeen wat hij beloofd heeft? Misschien zit je zo wel in de kerk, hè? Dat je Gods weg niet meer begrijpt. En dat het voor je gevoel soms zo dood kan lopen. En dat het zo anders gaat dan dat je hoopte. In de opvoeding van je kinderen, weet je wel. En toen ze in je armen hield, toen ze jong waren en klein waren. Maar nou zijn ze groot geworden. En je ziet wat er gebeurt om je heen. En ze worden meegenomen door de machten en de krachten en door de godsdienst. Net zo erg. En nou komt het openbaar. Je kunt wel eens dopen. Je kunt je kind wel eens gewoon even voor de doop houden. Maar weet u wat de doop betekent? Dat de vaders en de moeders door het geloof bij God aankloppen. En zeggen, Heere, zou u dan geen recht doen aan wat u beloofd hebt? Of ben u blij dat uw kind in de kerk zit? Dominee, ik ben zo blij dat ze nog in het straatje lopen. Echt waar? En die vrouw, weet je wel, waar die dominee op bezoek kwam. En die vrouw die had het over haar zoon. En zei, dominee, wat erg hè, hij zit bij de hoeren. Erg hè? En die vrouw had een uur lang het zo te doen. Ze zegt, dominee, hij ligt zo op mijn hart. En ik worstel zo met mijn jongen bij God. Want als hij straks sterft, dominee, met zijn gedoopte voorhoofd, Toen zegt die dominee, heb je niet meer kinderen? Toen zegt hij, ja, ik heb er nog 4, maar die zitten in de kerk. Maar heb u het daar dan niet mee te doen, zegt die dominee? Is dan alleen die verloren zoon uw zoon, of zijn die andere 4 ook uw kinderen? Wie worstelt er met God? Wie worstelt er met God belofte? De gelovige. Gaat het hier daarover? Ja, het gaat in ieder geval over die dag en nacht tot hem roepen. Nou ja, dat is ook zwaar, hè, jongens. Mijn moeder zegt, je moet er maar veel om bidden. Ik dacht, dat is zwaar. Ik viel gewoon in slaap. Ik dacht, zie je wel, er klopt niks van. Nou, er klopt ook niks van. Want het gaat hier over gelovigen. Maar u wou toch niet zeggen dat Gods kinderen dag en nacht tot hem roepen? Wat dacht u dan? Wat dacht u wat het nieuwe leven? Dat is een vernieuwing. Christus komt in je wonen. Dacht je dat dat zomaar iets van de kantlijn is? Krijg je dan een biddend leven? Wat dacht u? Je kan niet anders meer. Ja, maar dominee, Gods kind heeft toch ook zijn dieptepunten? Daar hebben we het vanmorgen even niet over. Ze moeten soms toch ook wel eens door de Godverlatenheid? Daar gaat het nu even niet over. Het gaat erover dat je als een vrucht van het nieuwe leven niet meer zonder God kan. En niet meer zonder zijn woord kan. En dat je worstelt met het woord. Nou komt de tekst. Maar als hij straks dan nog terugkomt, zou hij dan nog geloof vinden op de aarde? Wat denk je? Ja, waar gaat het hier over? Zullen er straks nog kinderen van God zijn als hij wederkomt? Daar gaat het hier niet over. Weet u waar het wel over gaat? Of dat kinderen van God nog worstelen, dag en nacht God lastig vallen over zijn komst. Of zijn we straks allemaal in slaap gevallen, alle 10. En als hij dan straks wederkomt, zullen er nog zijn die geloof hechten aan zijn wederkomst. Die net als die gelijkenis God lastig vallen elke dag, niet af en toe, niet 1 keer in de maand of zo, als de emoties hoog zitten, maar omdat de Heilige Geest in je hart een verlangen gewekt hebt naar zijn wederkomst, zou het straks dan gelden van scherpenissen met alle rechtzinnigheid, zou die nog geloof vinden in de wederkomst? Zullen de kinderen van God nog werkzaam en waakzaam zijn met het woord worstelen rondom zijn komst? Of zijn we verwereldlijkt? Zijn de kinderen van de Heere aan de wereld gelijkvormig geworden? Niet meer dag en nacht God lastig vallen met zijn woord, met zijn belofte, en zeggen, Heere, u bent toch rechtvaardig, u doet toch wat u belooft, Heere, waarom blijft u nog weg? Zo. Jaren geleden stond er een vrouw uit de kerk te wachten, ze was zo boos, dat ze huilde van boosheid. Ze zegt, ik vind u een keiharde dominee. Ik kan wel zien dat u geen kinderen hebt, want anders zou je zo niet preken. Ik zeg, vrouw, ik had er 11, ik heb er nog 10. Ze zegt, hoe kan u dan bidden of dat hij spoedig komt? Ik zeg, vrouw, van wie hou je meer? Van wie hou je meer? Van je kinderen of van God? Dominee, dat kun je toch zomaar niet zeggen? Ik zeg het niet zomaar. Zou u de wederkomst willen uitstellen voor uw kinderen? Ik zeg, hoe oud zijn ze? Ze zegt 19 en 20. Waar ben jij? Toen zei ik tegen die vrouw, dan hebben ze tijd genoeg gehad om zich te bekeren. Zou God de wederkomst moeten uitstellen? Omdat jij nog niet klaar bent? Om God in de ogen te zien? Ben je klaar voor, jongens? Met eerbied gesproken, om zonder vrees en zonder verschrikking straks hem in de ogen te zien. Zou dat gaan, denk je? Maar nou vertraagt God nog de belofte, zegt Lucas 18. Er staat in vers 7, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. Over wie gaat het hier? Zou God nog langmoedig zijn over jou? En dat hij het gebed van zijn kinderen nog niet verhoort? Omdat God langmoedig is over hen die niet klaar zijn voor zijn wederkomst. Is God zo langmoedig, dominee, over jou, dat hij het nog even uitstelt, menselijkerwijs gesproken, omdat God niet wil dat er eentje, geloof je dat eigenlijk wel? Geloof je eigenlijk wel dat God niet wil dat er één verloren gaat? En dat hij de hel gemaakt heeft voor de Satan en zijn engelen. Dat God niet wil dat je straks moet branden. Vreselijk, hè? Dat je met een gedoopt voorhoofd en met een godsdienstig leven straks voor eeuwig verloren moet gaan. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal straks ontwaakt, toch, uw lof ontvouwen en ik zal u straks in gerechtigheid aanschouwen en dan zal ik verzadigd worden met uw goddelijk beeld. Dat is weggelegd voor de kinderen van de Heer. En die Christus niet hebben willen aannemen. Die willen huwelijken, eten en drinken en verkopen alsof er niks aan de hand is. Jongens en meisjes, als je zo verloren moet gaan, ik heb het wel eens meer tegen jullie gezegd, en ik gooi het er niet mee, want ik durf het amper over mijn mond te verkrijgen. Maar als je verloren gaat, dan ga je naar de hel, hè? Weet je dat je straks ook uit de hel teruggeroepen wordt? Bij de dag van Christus' wederkomst. Weet je dat je dan ook handen en voeten krijgt? Ook degene die verloren zijn gegaan. Dat je een tong krijgt. En tanden. En een mond. En dat je dan geworpen wordt met ziel en lichaam. In de eeuwige verlorenheid. Waar tanden geknars gehoord wordt omdat ze tanden hebben. Waar geen druppel water is om je tong te verkoelen. Dat is ook een letterlijk koninkrijk. De hel is niet alleen geestelijk, dat zeggen we wel eens. Het ergste is waar God niet is, en dat is ook zo. Maar het is ziel en lichaam, hoor. Je gaat met ziel en lichaam verloren. Wat een uitzicht. Als je straks hier op deze aarde, die straks door God vernieuwd wordt, eerst gedeeltelijk en straks volmaakt. En dan zullen we daar met de Heere Jezus, letterlijk met de Heere Jezus op aarde wandelen. Hoor je het? En dan zullen we hem zien gelijk hij is. En dan zien we niet meer in een spiegel, in een duistere reden, maar dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Hij die zijn leven gaf. Voor mijn dood. Hij die zich opofferde op Golgotha tussen hemel en aarde, we zullen hem straks zien. Kind van de Heere, we zullen met ons lichaam, met onze handen en met onze voeten, met ons gehele lichaam en ziel zullen we God groot maken, eeuwig. Dat is de toekomst. Job heeft het begrepen, u ook. Wanneer de wormen straks mij doorknaagd zullen hebben, dan zal ik straks met mijn ogen, zal ik God aanschouwen. Zullen we God niet dag en nacht lastigvallen, kind van de Heer, kom, ik wek u op. Zoek uw binnenkamer. Zoek met gevouwen handen in de schrift te graven, om helderheid en duidelijkheid voor de toekomende dingen. Want de meester staat voor de deur en hij roept u. Omdat wij hem straks niet zouden vinden, slapende. Maar dat we samen met die 10 meisjes de bruidegom tegemoet mogen gaan. En hem mogen ontvangen met geopende armen. En zouden zeggen, Heere, u hebt me lief gehad met een eeuwige liefde. En u hebt mij gemaakt tot een kind en een erfgenaam van het nieuwe leven. En u hebt mij verlost van het lichaam der zonden en des doods. En u hebt mij een nieuw lichaam gegeven. Een hemels lichaam op aarde. Omdat ik met ziel en lichaam u zou groot maken. Moet er naar huis. Waarom deze preek? Weet je waarom? Omdat u zo aards bent. Zo wereldgelijkvormig in de kerk. Dan heb ik het niet over allerlei uiterlijkheden. Ook daarin. Maar ik heb het over uw hart. Kind van de Heer. Ik heb het over je ziel. Ik heb het over je geestelijk leven. Daar hebben we het over. We vermanen u. Waakt. Waakt. Want hij komt eraan. En hij neemt zijn loon mee, hoor. Hij neemt zijn loon mee. Nee, ik ben niet remonstrant geworden. Ook niet katholiek, gewoon hervormd. Maar in openbaring staat dat hij straks komt. Hij komt eraan. En hij neemt het loon mee. En hij geeft een ieder wat hij verdiend heeft. Over wie gaat het hier? Over kinderen. Van God. Nou hebben we wat om bij de koffie over na te denken. Niet verzoekende en niet liefdeloos. Maar lees eens na in Openbaring en vele andere plekken dat Gods kind straks genadeloon krijgt. Genadeloon. Het is niet onverschillig hoor, kind van de Heere, hoe je hier wandelt op aarde. Want hij komt eraan en zijn loon is met hem. En de geest en de bruid, die zeggen kom. En die het gehoord heeft, die zeggen kom. En die dorst heeft, vanmorgen die komen. En nemen het water des levens om niet. Maranatha, lieve Heer Jezus, kom haastelijk. Amen.